We hebben twee schriftlezingen en met Johannes erbij drie. En de eerste is Matteüs 3, vers 13 tot en met 17. En dat heeft alles te maken met de salving van Christus, waarom hij Christus heet. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem door hem gedoopt te worden. Maar Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, Johannes stopte dus met aanhouden. Toen liet hij van hem af en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest Gods neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan gaan we naar Lucas 12. Gaat ook over het dopen van de Heer Jezus. Lucas 12. Kort voor zijn aankondiging van zijn lijden. Lucas 12 en we lezen vers 49 tot en met vers 53. Lucas 12, 49 tot en met 53. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen en wat wil ik als het al reden ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn. Zoon tegen de vader, moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En dan bladeren we weer verder naar 1 Johannes 5 en we lezen daarvan nog een keer de versen 6 tot en met 12, de versen 6 tot en met 12. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat, of omdat de Geest de waarheid is. En ik denk dat Geest hier met een hoofdletter moet geschreven worden. Want 3 zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze 3 zijn 1. En 3 zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die 3 zijn tot 1. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon Gods, omdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en omdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Over die komst gaat het in onze tekst vanmiddag. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, vers 6. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En drie zijn er die getuigen op aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Dat is de samenvatting van dit schriftgedeelte voor vanmiddag. Ik begin bij het 12e vers, vrienden, wie de zoon. Ik begin verkeerd. Er staat hier weer de zoon hebbende. Vanmorgen hebben we gehoord, hè? De gelovende, de overwinnende, de zoon hebbende. Heeft leven. Ik vertaal letterlijk uit de Griekse tekst. De zoon hebbende man, de zoon hebbende vrouw, jonge meisje, heeft leven. Vers 12. De niet hebbende, zo staat het er in het Grieks. De niet hebbende, de zoon, heeft het leven, het eeuwige. Niet. Laat dat nou maar als boven de tekst hangen, schijnen. Hebben, leven hebben, in het Grieks lijkt dat ook veel op ons Nederlands. Hebben hier betekent, nou laat ik het eerst zeggen, in het gewone dagelijkse taalgebruik betekende hebben door natuurlijke banden verbonden zijn aan iemand. Zo kan iemand zeggen, ik heb een man. Of wij hebben kinderen, ik heb een vader. Dat is een natuurlijke band, dat is een liefdesband. Het kan ook een vriendschapsband zijn. Het kan ook zijn door een overeenkomst samen. Ik heb een goede baan. Of ik heb een hele goede medewerker. Hebben. Wie de zoon heeft, de hebbende de zoon, daar geldt datzelfde van. Want die zoon, kinderen Gods, ja, ik ga niet mijn excuus aanbieden, dat doe ik niet. Maar ik zeg wel eerlijk waar het op staat. Deze brief is gericht aan de ware gelovigen die volharden in die strijd waar we het vanmorgen over hebben gehad. Dat zijn de adressanten. Dus nou richt ik me tot hen in het bijzonder. Wij hebben de zoon. Want die zoon is familie. Want Christus is losser. Vrijkoper. Denk maar aan heel dat lossingsgebeuren in Rut. Maar dat moest wel een bloedverwant zijn. Hij zegt het zelf. Of de Hebreeënschrijver zegt het van hem. Hij schaamt zich niet om hen broeders. En dan mag je natuurlijk ook invullen zusters te noemen. En dit heeft alles te maken, dat 12e vers, voordat ik bij de andere kom, vers 6 en 7, 8 en 9. Dat heeft alles te maken met 2 vers 22. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Dus tegen die achtergrond moet je dit vers lezen. Wie de Zoon heeft. Want een groot deel van die gemeenten, ze waren inmiddels, denk ik, ook uit de gemeente uitgegaan. Maar die logenden de Zoon. En logene kinderen, dat is een moeilijk woord, niet alledaags woord. Maar dat waren mensen die zeiden nee tegen de Heere Jezus Christus als het erom ging dat hij de Christus was. Nee, u bent dat niet. En dat getuigenis dat God van hem geeft, dat geloof ik niet. Want het is een van twee, hè. Dus daar trek ik maar meteen een les uit. Ik smeek u om het rechte zicht te hebben op de Heere Jezus. Het rechte zicht erop. U de catechisanten, u hebt het allemaal moeten leren, vroeger of laat, hoe hij moet gekend worden, de Heere Jezus. In zijn namen. Jezus, Christus, Kyrios, Heere. Hij moet gekend worden in zijn natuurig op mens, staten, ambten, weldaden. Ik laat dat verder nu rusten. Wij lezen 's avonds, als doorgaans wel, lezen wij een paragraaf, een kolom uit Ambrosius zien op Jezus. De nieuwe uitgave die ik u van harte kan aanbevelen, leest ook enorm goed vanuit het Nederlands. En dan weet u dat is de tekst, hè, bent u naar mij toe, maar in het Engels dan, zie op mij. En dan draait het allemaal om, wat is dat zien? Nou, ik heb het maar weer eens overgenomen. Dat betekent, overdenk hem, verlang naar hem, hoop op hem. Geloof in hem, bemin hem, verblijd u in hem, roep hem aan en word hem gelijkvormig. U moet zo'n zicht hebben op hem, dat u gelooft dat God zijn Zoon gezonden heeft in de wereld. Vers 13. Opdat wij zouden leven door hem. Wij zongen van die komst, hè? Daar gaan we nu naartoe, naar dat komen. In de versen 1 tot en met 5 hebben wij vanmorgen gehoord. Heeft Johannes de nadruk gelegd op het geloven in hem. Omdat hij geconfronteerd was met dat verschrikkelijke tegendeel van ex-gemeenteleden, en misschien waren ze er nog wel in de gemeente, die niet geloofden dat Jezus van Nazareth de Christus was en in het vlees was gekomen. Ik denk ook dat hij daarom aan het slot van zijn brief vol inzet op geloven. En geloven bij Johannes is Jezus houden voor de verkondigende Christus, hem houden voor de verkondigende Jezus die het woord van God brengt. En tegelijkertijd heb ik gezegd, Johannes legt bij geloven heel sterk de nadruk op, ja, afkeren van die wereld en dan vooral in binnen Johannes schrijven vooral van die vrome wereld, die godsdienstige wereld. Nou gaan we naar 6 tot en met 12. Nadat hij uitgelegd heeft, de nadruk gelegd heeft op het geloven, hè, dus de daad van het geloof, gaat Johannes nu een stapje verder en nu gaat hij het hebben over het wat van het geloven. De inhoud van het geloof zou je het kunnen noemen. He, dus vanmorgen in de eerste 5 versen geloven, wat houdt dat in? Maar nu, en dat bakent hij heel helder af, het wat of de inhoud. Namelijk, heeft hij al eerder gezegd in 4 vers 2, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Want dat was in die tijd, heb ik gezegd, nog niet vanzelf, dat is nooit vanzelfsprekend trouwens, maar dat stond onder druk. En dat leidde tot verwarring en verdeeldheid en scheuren en breuken. Nou, nog een stapje verder. Om de lezers daartoe te bewegen, geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Het woord is vlees geworden, weet u nog? Eind december heb ik dat een keer mogen behandelen in uw midden. Het woord is vlees geworden. Om de brieflezers toen en nu daartoe te bewegen, gaat hij nu 3 getuigen opvoeren. Nou, dat is geweldig mooi natuurlijk, of geweldig mooi, begrijp, dat bedoel ik zo niet. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, dat is 1. En wat getuigen is, u kunt het elke week in de krant lezen. Ik heb van de week eens even meegekeken bij het getuigenis, bij het getuigen van professor Gommers. U weet nog wel, die intensivist ten tijde van de coronacrisis, die bijna dagelijks optrad om ja, de situatie te duiden en uit te leggen. Nou, zo'n man heeft daarin, voor die parlementaire enquêtecommissie, legt die man onder ede een getuigenis af. Hij wordt telkens ondervraagd en hij geeft antwoord. Ik heb eens een minuut of 5 eens meegekeken. Ja, gewoon, dat is getuigen. Hij heeft getuigenis, je hebt iets gezien, je hebt iets gehoord, je hebt iets meegemaakt, zelf. En een ander vraagt jou daarnaar, vaak in een rechtszaak, en dan leg je een eed af, dat je de waarheid zal spreken. En dan ga je zeggen, dat waarvan je getuige was. En die getuigen, die voert hij op om te bewijzen dat Jezus de Christus is. En vers 13. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus getuigen is een getuigenis afleggen. Dan beperk me meer tot de schrift, tot de tekst. Dat is een getuigenis ontwijfelbaar. Voor de volle 100% waar en werkelijk. Van de waarheid dat Jezus Christus, nee, dat Jezus is de Christus. En dan staat er dat hij de gekomene is. Zo moet je het lezen. Hij is gekomen. Daarom zongen we Psalm 70. Uw komst kan alleen mijn heil volmaken. Hij is gekomen. Komen. En dat komen is met betrekking tot Christus al een bewijs dat hij het ambt van Messias bekleedt. Ik kende hem niet, zegt Johannes, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had gezegd, op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. He, dus hij is, Johannes heeft hem zien komen. Dat is het eerste. Dat duidt erop dat hij inderdaad Gods Messias is. Ik meen dat Johannes 7 keer in zijn evangelie zegt, de Vader die mij gezonden heeft. Dat was tevens ook de oorzaak van de grote ergernis en de haat. Maar telkens, 7 keer als ik het goed heb geteld, 7 keer zegt Johannes, zegt Jezus, ik ben door de Vader gezonden. Dus van de Vader gekomen. De eerste getuige is de getuige door water. Hij is gekomen door water. En dan moet je dat door opvatten als ruimtelijk, iets in ruimte, waar hij door gekomen is. Ik ga het u uitleggen. Vraagt wel wat aandacht, is niet zo eenvoudig. Dat heeft alles te maken met die doop in de Jordaan, waarvan we gelezen hebben. De doop in de Jordaan is het bewijs dat Jezus de Christus is. Want hij werd gezalfd, hebben we gehoord. Waarom wordt hij Christus? Christus is in het Grieks een voltooid deelwoord. Bij ons is het een eigen naam geworden. Maar Christus betekent in het Grieks niks anders dan een gezalfde man. Net als het Hebreeuwse Messias niks anders betekent dan gezalfde man. Het zijn eigenlijk bijvoeglijke naamwoorden die een zelfstandige functie hebben gekregen. Wat is zalven? Want het gaat erom dat u vanmiddag naar huis gaat met de zekerheid dat hij Gods Messias is. En niet doet zoals de Joden deden en zeiden: dat bent u niet. En wij weigeren om dat te geloven. En wij vinden het godslasterlijk dat u het bent, dat u het noemt, dat u zich zo noemt. Wat is zalven? En dat weten de kinderen wel. Dan kom ik naar de kinderen toe. En dan weet ik zeker, als ik aan die jongen vraag, noem eens iemand in de Bijbel die met olie gezalfd werd, dat die meteen weet wie het is. David. En die meisjes. Saul. Samuel nam zalf. Vaak was dat lekker ruikende zalf, vloeibare zalf. Je moet niet denken aan onze crème en zo. Het was vloeibaar in een kruik, een fles of een hoorn. Dat verschil weten we wel bij David en Saul. Dat zalf was door God ingesteld. Dat is één. God had het ingesteld. Het was een ambtelijke handeling en die werd verricht door iemand die door God daartoe was aangesteld. Je mocht niet zomaar zalven. Samuel, Gods profeet, wordt door de Heere bevolen: ga naar Saul. Of zalf hem. Ik zal morgen hem sturen. En ga naar Isaïe. Want daar is David. En die zalf werd dan over het hoofd gegoten. En die was natuurlijk heel vloeibaar. Denk aan een soort slaolie of zo. En dat droop natuurlijk. Ja, de bekende psalm. De olie van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kleden zonder trek. En dan komt het, hè? Dat zalven, dat is heel bijzondere zalfolie, mocht je niet namaken. Door dat zalven, let u op, waarom wordt gij een christen genoemd? Gezalfd met de Heilige Geest. Door dat zalven veranderde de gezalfde van status. Van wie die was, de boerenzoon Saul, wordt koning. De schaapherder David wordt veranderd door die zalf. Zijn status verandert. Hij is geen boerenzoon meer, hij is geen herderjongen meer. Hij wordt koning. En dat is niet een loze zalving, want het hart van Saul werd veranderd. Die verandering trad onmiddellijk in. En dan betekende dat zalven, dat was een zichtbaar teken dat God zo iemand had uitgekozen uit al die broers, neem David maar, en apart gezet en bestemd voor zijn dienst, om aan hem gewijd te leven. En door die zalving werd hij ook meteen, kreeg hij daar ook de capaciteiten voor. God stelde hem ertoe in staat. Denk aan Saul in zijn beginjaren. Ja, hoe die het leger leidde en het volk voorging. De Heilige Geest nam dan van zo iemand bezit. Niet vergeten, hè? We laten zo meteen David helemaal vallen en Saul ook. Want dit is allemaal van toepassing op de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen door het water. Door het water van de Jordaan heen. En hij wordt voorzien van gaven. David, hè, dat weten jullie wel, hè, kinderen. David die zit in de spelonk. Saul komt daar naar binnen om waarschijnlijk zijn behoefte te doen. En dan zeggen de vrienden, zijn broers, zijn collega's. Nou, hier heb je hem. Kom op, slaat hem dood. En dan zegt David, zal ik mijn handen uitsteken. En dan staat er, aan de gezalfde des Heren. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Aan de Messias van de Heren. Daar staat er. Want Messias betekent gewoon gezalfde. Zie je hoe bijzonder die positie van Saul was. Ook al zat hij David op de hielen, probeerde hij David om te brengen. David zegt, pas op, het is een gezalfde God. Moet je afblijven. Nou, dit is nou allemaal, hè, dus dat was dat zalven was inhuldiging tot het koninklijk ambt. Van toepassing op de Heer Jezus Christus. Daar is de Heer Jezus Christus bij de Jordaan met die duif, symbool van Gods geest. Daar is hij ja, apart gezet, ingewijd, ingeleid, voorzien van, om zijn ambt, zijn Messiaswerk uit te gaan voeren. Om profeet te zijn, om mij van mijn geestelijke dwaasheid en onkunde te bevrijden. Om mij de weg der zaligheid te leren. Om voor mij aan het kruis te sterven. Mijn offer te zijn. Mijn voorspraak te zijn. En mijn allerhoogste koning te zijn. Eerste getuige. Dat is de eerste getuige. Jezus is Gods Messias. Tweede getuige. Hij is gekomen door bloed. Lucas 12 vers 50. Daar zegt hij, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geprest? Dit is weer een doop. Dit is door het bloed. Goed luisteren. Goed luisteren. Want het is van het grootste belang dat u straks uw verzet tegen hem opgeeft. Dat u overwonnen wordt door deze twee getuigen. En dat u kind van God ervan verzekerd wordt bij vernieuwing dat hij het is. Hier staat voor het woord dopen. Het woord waar bij ons baptist en baptisme van is afgeleid. Alleen, het staat hier in een zeer, hoe moet ik zeggen, intensieve vorm van dopen. Weet u wat voor gebruikt werd bij de Grieken? Het verven van een kledingstuk. Nou, dat hoef je, een kledingstuk wilt schilderen, wilt verven. Dus een doek is geweven. Hè, voor een mantel of een jas. En, maar er moet een andere kleur krijgen. Dan moet je zoiets in een verfbad doen. Dat doe je niet één keer zo en eruit. Dat snap je zelf wel. Want dan zit die hier en daar wat groen en dus dat is erin en eruit en erin en eruit en erin. En desnoods laat je me nacht erin staan. Want die verfkleur moet er. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Heel intens onderdompelen. Het werd bij de Grieken gebruikt voor schipbreuk. Schipbreuk, kinderen. Zo'n geweldige storm op zee. Dat het schip met de bemanning onder, nog een keer boven, nog een keer onder, nog een keer boven, onder en nooit meer boven. Vergaat, daar wordt het voor gebruikt. Nu ga ik naar het figuurlijke, dit was het letterlijke. Onder en indompelen, keer op keer. Figuurlijk betekent het overweldigd worden. Overweldigd worden, te gronden gaan door figuurlijke wateren. Geen nat water, om het zomaar even eenvoudig te zeggen. Maar dan Psalm 42. Al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Kinderen, dat gaat niet over de golven van de zee of van de Schelde of zo. Dan worden wateren kunnen positief zijn om te drinken, te verkoelen, te besproeien. Maar hier krijgen wateren een heel negatieve bijklank. Dan zijn wateren de uitdrukking voor Ja, denk maar aan Jona, kinderen. Die geweldige golven. En die kolkende zee. Wat was dat? Nou, dat was echt, had niks met klimaatverandering te maken zo. Echt niet, hoor. Of een opstekende storm en het weer veranderen. Helemaal niet. God bracht die zee tot kolken als straf voor de zonde van Jona. En hij moest erin. Ik heb nog een tekst hierop geschreven. Psalm 69, vers 2. Ik ben gezonken in grondeloze modder. Ik ben gekomen in de diepten der wateren. De vloed overstroomt mij. Die man die zat niet in, die ging niet kopje onder in het water. En toch ging die kopje onder. Want water is hier een uitdrukking voor Gods oordelen, Gods straffen, zijn ongenoegen, zijn vermaningen. Hij trok mij op uit grote wateren, zegt David in 2 Samuel 22. Kanttekening, dat is uit diepe noden en benauwdheden waarin ik verzonken was, die mij als een sterke watervloed overvielen en dreigden te versmoren en weg te rukken. Voor de kinderen, de ouderen net zo goed, voor de kinderen nog een voorbeeld. Hè? Als ik even, je mag het gerust, je mag je vinger wel opsteken. Wie weet er nog een voorbeeld uit de Bijbel waar wateren een straf van God waren over de zondaar? Kijk, daar zie ik al een vinger. Heel mooi. Farao en de Rode Zee. Daar heb je nou zo'n voorbeeld. Daar wordt de zee gebruikt door de Heere God om met Farao voor eens en altijd radicaal af te rekenen. Nou, onthouden, hè? Nou, onthouden. Want het gaat niet over Farao, het gaat niet over, nou ja, het gaat niet over Jona. Een teken willen jullie hebben, zegt hij, dat ik de Christus ben. Ik geef jullie het teken van Jona de profeet. Nou, hier heb je het. Dus wateren in dit tekstverband is een beeldspraak voor de brandende, alles verwoestende toren van God over de zonde. Wij weten het wel, soms zie je het nog maar eens goed. Denk aan een tsunami. Zo'n enorme watervloed, golven van meer dan 10 meter hoog, die alles wegvagen. Nou, zo moet je dat zien. Hè? En dan is dat water de toren van God, de woede, om het maar een beetje plat uit te drukken, maar dan bijbels, de toren van God over alle mensen, mannen, vrouwen, die Jezus niet houden voor de Christus. Laat ik het maar toepassen op de tekst. Het is het eeuwigdurend oordeel van God over alle die zijn verschijning niet hebben liefgehad. Deze is het die gekomen is door het water, dat hebben we gehoord. De gezalfde. En die gekomen is door het bloed. Oh, hoor je het, kinderen van God? Hoor je wat voor zaligmaker de uwe is? Die is gekomen, gegaan door de zee, de kolken van vaders ongenoegen over jouw zonden en de mijne. Waar ik voor eeuwig in zou moeten verzinken en onder die golven als een tsunami verpletterd. Daar is hij in mijn plek ingegaan. En ondergegaan. En verdronken. Want hij is erin gestorven. Het hoofd buigende gaf de geest. En dan staat er, mij grijpen ze aan die woorden. Als dan Jona overboord gegooid wordt, kinderen. Wat gebeurt er dan met de zee? Wat gebeurt er dan met de zee? Dan staat er in wat ouderwets Nederlands. En de zee stond stil. Van haar verbolgenheid, noem verbolgenheid maar woede. De woedende zee. Dat was nog net zo vlak als hier dat tussenpad. In een moment spiegelen had. Zo dat die heidense zeelieden gaan offeren, beloften doen, God gaan prijzen. Hoor je het, kind van God? Hoor je het? Die afgoden dienaars, hè? Die begonnen God groot te maken. Toen de toorn van God bedaarde. Door het overboord werpen van Jona. Hoe staat dat nou met u? Heb u het rechte zicht op hem die in uw plek overboord gesmeten werd? En er was geen vis om hem in te slokken. En de zee van de toren van God tegen mijn zonde stond stil van haar verbolgenheid. Ik denk dat het ook alles te maken heeft, even terzijde nog, met de lofzang waar we straks mee eindigen uit de Openbaring van Johannes, dat ze stonden aan de glazen zee, de zee van kristal. En dan is die zee stil. En daar zingen ze het lied van Mozes en van het Lam. Dat Mozes zong aan de oever. Toen die Egyptenaren waren verdeld. Even terzijde. De derde getuige. Dus twee getuigen. Ja, dus niemand kan meer op de jongste dag zeggen. Of straks op huisbezoek tegen een ouderling. Als die zegt, nou, vertel me nou eens, jongen, vader, moeder, vertel me nou eens, wie is nou Jezus voor u? Dan kan niemand meer zeggen, ja, neem me niet kwalijk, broeder, maar dat weet ik niet. Dat is heel erg als je dat moest zeggen, hè. Want hij is, nou is het vanmiddag, natuurlijk, uw eigen predikant doet dat ook, die heeft die zondag 11 en 12 misschien al wel twee keer behandeld. Daar gaat me niet om. Maar weer wordt u alle bezwaar uit de handen geslagen. De derde getuige, want er waren er drie, hè, die getuigen op de aarde. Het water heb ik u uitgelegd, het bloed heb ik u uitgelegd, en de geest, dat is een wat lastige tekst. Ik neig er zelf toe om toch hier geest met een hoofdletter te lezen. Namelijk, opvallend, hè, de eerste twee getuigen waren geen personen, dat was een iets, een wat, bloed en water. Nou komt er een persoon aan te pas. De geest. De Heilige Geest. En hier staat het weer, hè. De getuigende van hem staat er in de grondtekst. De getuigende. En daar is hij nou mee bezig vanmiddag, hè. Om net als zo'n gommers eerlijk vertellen wat er allemaal in die coronatijd gebeurd is. Hè? Keurig man, professor. Eerlijke antwoorden, daar ga ik tenminste van uit. En dan komt de Heilige Geest eraan te pas. En dan staat er de getuigende. Tot op deze middag, 21 juni 2026. Is hij in de hervormde kerk, gemeente van Scherpenissen, aan het getuigen. Hij laat u niet alleen met het water en het bloed zitten. Nou, dat zitten is fout. Dat is al genoeg. Maar nou komt hij er zelf nog aan te pas. Want dat is hij. Als het gaat over de geest bij Johannes, de Heilige Geest, dan wordt daar bij Johannes, want er staat er ook, hè, omdat, ik zou liever vertalen, die getuigt, omdat de geest de waarheid is. En daarmee wil Johannes, dat is echt Johannes taal om het zomaar eens te zeggen. Niet direct makkelijk, geef ik ook toe. Maar dat wil eigenlijk zeggen, de geest is de waarheid. Dat wil eigenlijk zeggen, de geest openbaart, maakt bekend, onthult. Wat de betekenis is van het water en van het bloed. En daardoor heen gaan. Hij is het die de betekenis van water en bloed zo verklaart en zo leert dat ik er niet meer onderuit kan en ook niet meer eronder uit wil dat ik Jezus ga houden voor de Christus. En dat ik tot hem de toevlucht neem als degene die voor mij is. Die voor mij is. Luther, die dacht en sprak en schreef in Latijn, was normaal, was wat nu Engels is, de taal onder wetenschappers. Als je mee wilt doen in de wetenschappelijke wereld, dan moet je publiceren in het Engels. Maar dat was toen Latijn. En dit waren bij Luther de twee gouden woorden in het Latijn. Pro, voor, me, me, voor mij. Dat was, ik zou zeggen, haast heel zijn theologie. Die plaatsvervanging. Want Luther had zo vaak geprobeerd om het zelf op te lossen. En toen werd hem dat allemaal uit de handen geslagen. En dat is nou de geest die twee getuigen als het ware neemt en daar zelf mee werkzaam wordt in mijn ziel. Zodat ik tot Christus de toevlucht neem als degene die voor mij door de zee van Gods brandende toren is heen gegaan. En zo tot mij gekomen. Want drie zijn er die getuigen, ik zou liever vertalen, want, maar dat is geen goed Nederlands. Want drie zijn de getuigenden, daar heb je het weer. Altijd maar dat doorgaan en dat voortgaan, dat staat niet stil. O lieve vrienden, als u toch eens beseffen zou vanmiddag wat hier gebeurt. 18 miljoen Nederlanders. Hoe weinigen zullen er zijn die dit vanmiddag horen. Die een kerkdienst, die niet eens meer weten wat dat is. En komt hij aan op u. Door het water heen en door het bloed heen. Met de eed van de Heilige Geest erbij. En die eed zit hier. Verzekert ons de Geest dat Hij ons wast in zijn bloed. Ik kan het niet zeggen, hè. Ik hoop dat u allemaal door dat bloed gewassen en gereinigd wordt. Want als je toch met zo'n verzekering aan je voorhoofd, aan je daarmee verloren moet gaan. Dan was het beter dat je een inwoner van Sodom was geweest. Dat nooit gehoord had. Dus kerk gaan, ik heb het vaker gezegd, je loopt wel een groot risico. Want drie zijn er die getuigen, de getuigenden op de aarde. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Ik zou zeggen, die drie zijn eensluidend. Die stemmen wat het getuigenis betreft overeen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Hè? Als bij die verhoren in de Tweede Kamer drie getuigen, alle drie over een bepaalde kwestie, hetzelfde getuigen. Maar dan is het wel waar, hè? Luister maar, vers 9. Als wij de getuigenis van mensen aannemen. De getuigenis van God is meerder of is groter. Nou, ik neem zo'n getuigenis aan van zo'n geleerde man. Of een ander, later zag ik een of andere beroemde bioloog. Naam ben ik kwijt, een Indische naam of zo. Dat nemen wij aan. Dat nemen wij aan. Als we horen morgen is het 28 graden, dan nemen wij aan. Als de Rabobank zegt, nou wat je bij ons hebt staan op je spaarrekening, dat raak je nooit echt niet kwijt. Dan geloven we dat. Al is het een atheïstische bankmedewerker. Geloven we allemaal. Maar geloven we nou die getuigenis? Want dat zegt hij, hè. Als we het getuigenis van mensen aannemen. En dat doen wij. Of iemand moet echt een, een hartsleugenaar, aardsleugenaar zijn. Maar normaal gesproken geloven wij elkaar op ons woord. Tenminste, daar ga ik van uit. Het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God. Dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Namelijk, dat wie de zoon heeft, het leven heeft. Als mensen onder eden een getuigenis afleggen, ben ik verplicht om dat voor waar te houden. Maar hoeveel te meer dan ben ik verplicht om geloof te hechten, te geloven. Het drievoudig, onweerlegbaar getuigenis dat goddelijk is. En dat nog doorgaat. He? Drie zijn er de getuigenden. Van tijd tot tijd stroomt hier het doopwater. Nog niet zo lang geleden stroomde hier de avondmaalswijn. En dan het woord. Hoeveel te meer bent u verplicht aan God, aan Christus, aan de Heilige Geest, om dat getuigenis aan te nemen. Hoe dan? O, heel eenvoudig. Dat is niet zo moeilijk. Hoef je niet voor naar een rechtbank, dan ga je straks naar huis. En dan zal ik je voorzeggen, een klein beetje voordoen, hoe je dat getuigenis aanneemt. Dat is, ga je naar huis en dan ga je naar je slaapkamer of een stille plek. En dan buig je je knieën. Dat is de eerste. Je gaat door de knieën. Je gaat gewoon door de knieën. En dan ga je je hart, dan ga je je handen vouwen, je ogen sluiten. En dan ga je bidden. En dan ga je belijden. Dat je niet gelooft dat op de dag van vandaag dat Jezus de Christus is. Want dat weet je natuurlijk heel goed. Want je hebt hem nog nooit nodig gehad als je allerhoogste profeet en leraar. Je wist het altijd zelf nog. Hoe een mens bekeren moet. En dan weet je het niet meer. Dan ben je zo blind. Als een mol. En vanmorgen luisterden we onderweg een preek van dominee Belder, u wel bekend, hè, die hier ook regelmatig voorging. En toen zei Belder in zijn preek, hij zegt, een mol zegt hij van een mol, ik wist het niet, van een mol zegt hij gaan de ogen open bij zijn dood. En toen was het even stil, dat was een preek uit Elspeet, jaren geleden. Zijn ogen gaan open bij de dood. Maar dat is laat. Dat is laat. In de hel weet iedereen dat Jezus de Christus is. Iedereen. En enkel, dat is alle twijfel weg. Kijk, en dan kom je met die onwetendheid. Dan kun je het er niet meer onder uithouden. Dan zeg je, als die dominee gelijk heeft, en dat geloof ik, want hij heeft de schriften uitgelegd. Oh, dan ben ik doodongelukkig met al mijn hersens. Al heb ik een IQ van 150. Ik weet helemaal niks. En dan gaat het daarheen, hè. Naar hem die door het water en door het bloed gekomen is. Want dan heb je hem nodig als de gezalfde van God. Namelijk om je te onderwijzen. En dan heb je hem nodig als degene die door het bloed gekomen is. Want dan heb je schuld tot aan de hemel. En je ziet die razende, kolkende zee van Gods toren op je afkomen. En dan wil je van de heerschappij van de macht van de Satan af. En dan wil je dat Christus koning is. Zo eenvoudig. En als dat nou gebeuren mag in je leven. En ik hoop dat uw kind van God het begrijpt. En vers 10. En zo iemand heeft de getuigenis in zichzelf. Dat is ook wat, hè. Als dat nou je praktijk van je leven mag zijn, dat gelovende. En zo vanuit je continue verliezen overwinnende. Dan krijg je het getuigenis. En wat getuigen is, dat weet je. Wat getuigen is, dat weet je. Dan gaat Gods geest met mijn geest bij tijden getuigen, zegt de apostel. Dat we kinderen van God zijn. Dan gaat Gods geest met mijn geest getuigen en dan doet hij mij weten de dingen die mij van God geschonken is. Dan neemt de Heilige Geest dat water en dat bloed, daar kun je eigenlijk de hele bediening van de Heer Jezus ondervatten. En dan past hij mij dat toe. En dan overtuigt hij er mij van en dan doet hij mij geloven dat Christus in mijn plaats in die zee is ondergegaan. En dat ik er nooit meer in hoef. Dat die voor mij als een spiegel zo glad is. En daalt de vrede Gods, net als bij die matrozen, dan daalt de vrede van God in mijn ziel en dan ga ik geloften doen en de Heere prijzen. Ze deden het op het dek van dat schip. Dat kan wel achter de strijdplank of op de fiets. Wie de Zoon heeft, heeft de Zoon, de Zoon hebbende, is degene, is de hebbende, het eeuwige leven. Laat het op u niet van toepassing zijn. De niet-gelovende is de niet-de Zoon hebbende. Die heeft het leven niet. U mag hebben wat u wil. U mag bekend staan als de grootste theoloog van het hele eiland en de meest principiële vrouw. Daar redt u het niet mee. Lieve vrienden, op de jongste dag is God op zoek naar de Zoon in uw leven. Ik heb het u wel eens verteld van die molosserskoning, koning van de molossers, dat was een bruut. Maar als je wat van hem gedaan wilde krijgen en je liep naar zijn troonzaal toe en zijn jongste zoon, zijn zoontje, of zijn oudste zoon, maar zijn zoontje liep daar rond, een ventje van een jaar of 4, 5, 6. En je bracht dat ventje mee naar binnen aan je hand, dan was zijn toren gestild, om dan maar dat woord stillen te gebruiken. En dan was die je gunstig gezind. Ja, lieve vrienden, zo moet je. Dat moet nou je leven zijn, elke dag, dat je je knieën buigt, ook al heb je het de hele dag weer verloren, dat je achter die Zoon wegschuilt, want als God nou die Zoon ziet en u in hem, dan hebt u het leven en getuigt Gods geest met uw geest uit de schriften, dat u een kind van God bent. O, de niet-gelovende. Wat zegt de tekst? Want zo staat er, hè? De niet-gelovende heeft gemaakt leugenaar hem. Zo staat de volgorde in het Grieks. Wie dit getuigenis van deze drie ontwijfelbare getuigen weigert te geloven, die zegt vanmiddag, al houdt hij zijn kaken op elkaar, tegen God, u liegt. U liegt en u hebt gelogen en u liegt. Zo ernstig is het. Weet u, dat is een zonde, die kan de wereld niet doen. Want die heeft dit getuigenis nooit gehoord. Daarom zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Maar u hoort het. En die dan Christus, die dan Jezus laat voor wie die is. Die zegt eigenlijk, al zwijgt hij, u liegt, God, u liegt, ik beticht u van leugens. Doe dat alstublieft niet. Of doe dat alstublieft niet meer. Doe dat alstublieft niet langer. Maar houd hem voor de gekomene, de komende, want vanmiddag komt hij op u aan. En gaat hij hier vanmiddag door de banken en de rijen door. Want u berooft zich daarmee van het leven. Integendeel, Houd hem voor de gekomene door water en bloed. Vanmiddag komt hij weer op u aan. Voor de hoeveelste keer? Dit is niet nieuw wat ik u verkondig. Verwerp hem niet. Zeg niet langer dat God liegt. Neem hem aan als Gods gezalfde. Zijn komen door water en bloed geeft u het recht om hem aan te nemen. Maak van hem gebruik. Leg uw hand aan het voorhoofd en niet eenmaal, maar ook kind van God dagelijks. Leg uw hand aan het voorhoofd, zondaar, zondares. Of wil je nou zelf in die zee? Denk je dat je het met je zwemkunsten redt? Als die zee van Gods toren losbarst, je houdt het nog geen seconde uit. Die drie zijn de getuigenden. Dat gaat nog door. Ach, wees u dan de gelovende. Totdat geloven ophoudt. En overgaat in aanschouwen. En u de lofzang mag aanheffen. Daar eindigen we mee. Uit de openbaring van Johannes. Het 15e hoofdstuk, daar staan ze ook. Ik zag een ander groot teken, een wonderlijk teken in de hemel. En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, 666. Die stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God. En het gezang van het lam, weet u nog? De ram met de horen, de overwinnaar. Zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen, wie zou u niet vrezen, Heere? En wie zou uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden.